Fijn om vanmorgen zo met elkaar in de kracht van de opgestane Heer het woord van God te openen. En ik wil dat vanmorgen nog doen vanuit Lucas 24. Lucas 24. Voor het eerst sinds vele, vele jaren heb ik met Goede Vrijdag en Pasen niet gesproken. Mijn vrouw Mieke en ik zijn naar een paasconferentie geweest van de middernachtsgroep in Zwitserland. En we hebben daar heerlijk gegeten en gedronken van het woord van God. En dat heeft me zo volgemaakt, dan dacht ik bij mezelf, ja, dan heb ik met Pasen helemaal niet gesproken, maar de kracht van de levende wil ik zo graag laten zien door het woord van God. Dus ik wil daar nog even op terugpakken en ik werd daarin ook heel erg bemoedigd toen een van de broeders bad dat we op deze opstandingsdag vandaag bij elkaar mogen zijn. Want zo is het elke zondag. Wij leven in de kracht van de levende. En misschien vindt u ons wel hele vreemde mensen, maar we hebben daar een kerst- of een paasconcert bijgewoond van een broeder en zijn zoon. En dat was zo bijzonder dat we hebben een kerst-cd gekocht van dit duo. En die hebben we onderweg zitten beluisteren. Dus we zitten echt helemaal in de christelijke feestdagensfeer. En ik wil die lijn vanmorgen nog even met u doortrekken. Lucas 24, vers 1 tot en met 5. En op de eerste dag van de week gingen zij heel vroeg in de morgen naar het graf en brachten de specerijen mee die zij gereed gemaakt hadden. En sommigen gingen met hen mee. Zij nu vonden de steen afgewenteld van het graf. En toen ze naar binnen gegaan waren, vonden zij het lichaam van de Heer Jezus niet. En het gebeurde toen ze daarover in twijfel waren, zie, twee mannen stonden bij hen in blinkende gewaden. En toen zij zeer bevreesd werden en het gezicht naar de grond bogen, zeiden die tegen hen, waarom zoekt u de levende bij de doden? Tot zover. Waar ik vanmorgen onder de leiding van Gods geest met u over na wil denken, broeders en zusters, jonge mensen, dat is de vraag, wat zoekt u hier? Als we afgaan op deze geschiedenis, wat moet het dan ontnuchterend geweest zijn voor die vrouwen die met hele goede bedoelingen, terwijl het nog donker was, naar dat graf van de Heer Jezus zijn gegaan. Ze waren zo in gedachten bezig met het lichaam te gaan balsemen van de Heer Jezus, die hen zo lief en dierbaar was geweest, dat ze zich zelfs niet eens de vraag hadden gesteld, hoe krijgen we in hemelsnaam toch die steen van dat graf afgewenteld. Nou, en dat prachtige lied wat we zojuist hebben gezongen voor de kinderen trof me die laatste regel zo vol. Daar zorgt God voor. Maar ik noem dit even om aan te geven dat wij met alle goede bedoelingen in ons geestelijk leven zo bezig kunnen zijn met iets dat we helemaal vergeten hoe groot en machtig God is. Dat hij inderdaad wonderbaar is, zoals wij zojuist hebben gezongen. Wonderbaar voor elke concrete situatie van ons leven. En u moet zich heel even verplaatsen vanmorgen in de situatie van deze vrouwen. Want wordt het niet nog ontnuchterender voor hem als ze dan ook nog eens daar bij dat lege, geopende graf een ontmoeting hebben met engelen. En die engelen die vragen hen iets. In de NBG-vertaling staat het zo. Wat zoekt gij de levende bij de doden? Dat is een vraag. En dan komt er ook nog achteraan, hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Dat wil dus zoveel zeggen als, omdat Jezus leeft, verblijft hij hier niet langer. De levende Christus had natuurlijk in zijn graf kunnen blijven zitten. Hij had het zelfs tot zijn rustplaats kunnen maken. Maar dat zou niet passend geweest zijn. En zo toont hij u en mij in deze tijd, waarin de duisternis, en dat is terecht gebeten door iemand, zo nadrukkelijk op ons afkomt, ook in ons eigen land en in ons eigen volk, ook in onze eigen woonplaats, ook in onze families en ook in onze gezinnen. Het toont ons dat christenen zich op plaatsen moeten bevinden die passend voor hen zijn. Want als het goed is, dan weet u door genade dat u ook in Christus opgestaan bent. Met andere woorden, u en ik behoren geestelijk gezien niet meer in het graf. En daar wil ik in deze dienst dus bijzonder aandacht voor vragen. Zodat u en ik onszelf de vraag kunnen stellen, waar bevinden wij ons geestelijk gezien op dit moment eigenlijk? Concreet door de vragen nadrukkelijk te stellen vanmorgen. Wat zoekt gij, wat zoek jij, en ik vul gemakshalve mijn eigen naam even in. Wat zoek jij, Aart Haverkamp, de levende, door genade geworden, nog bij de doden? Er kunnen dingen zijn in ons geestelijk leven, maar ook in ons leven van elke dag, die ons enorm kunnen bezighouden. Die zuigen, die slokken alle energie die je hebt op. En die kunnen vaak ook een enorme domper leggen op je relatie met de Heer, op je geestelijk leven. Je zingt nog wel, maar het gaat niet meer van harte. Je leest het woord van God nog wel, maar het lijkt wel alsof het je niets zegt. Je bidt nog wel, maar je vraagt je af, Heer, waar bent u concreet in mijn leven, hier en nu? Apostel Paulus heeft daar ook mee geworsteld. En door de genade van God en de opstandingskracht van de Heer Jezus Christus heeft Paulus ontdekt, ik ben in mijn leven met heel veel dingen bezig geweest. Ik zou het fijn vinden als u in de komende week voor uzelf Filippenzen 3 nog eens zou willen lezen. Filippenzen is een prachtig Bijbelboek. Het begint al in het eerste hoofdstuk met te stellen wie wij in de Heer Jezus Christus geworden zijn. We zijn een nieuwe schepping. Velen van u die misschien afkomstig zijn uit de traditionele kerken, hebben elke zondag aan zondag die prachtige woorden gehoord aan het begin van de dienst, dat God nooit laat varen het werk wat zijn hand begonnen is. In uw leven niet en in mijn leven niet. En in de Filippenzenbrief staat dat hij die door genade een goed werk in u begonnen is, dat zal voortzetten tot de dag van Christus Jezus. Tot het moment dat geloof overgaat in heerlijk wonderbaar aanschouwen. Tot het moment dat de bazuin klinkt en de Heer Jezus Christus weerkomt. Dat was Paulus allemaal door genade duidelijk geworden. En hij zegt in Filippenzen 3, ik was wel ijverig bezig, ik was ook wel heel godsdienstig bezig. En vervolgens somt hij dan maar liefst 8 dingen op, waarvan je zou kunnen zeggen, nou Paulus, dat was een fanatiek baasje. Die hebben ons godsdiensten gezien hartstikke goed bezig. Maar wat zegt hij daarvan? Dat alles acht ik drek, vuilnis. Waren dat nou op zich verkeerde dingen? Nee, helemaal niet. Maar hij laat zo duidelijk zien, die dingen hielden mij af van de Heer Jezus Christus. Die stonden mijn levende relatie met hem ernstig in de weg. En dan zegt hij dat hij voortaan nog maar één dierbaar verlangen heeft in zijn geestelijk leven van elke dag. En dat lees ik in Filippenzen 3 vers 10. Opdat ik hem mag kennen, en dan komt het, en de kracht van zijn opstanding als tweede, en als derde, en de gemeenschap met zijn lijden. Doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word, en om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. En dan zegt hij heel eerlijk dit. Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Dus Paulus zegt hier, ik heb in mijn leven eigenlijk nog maar één doel. Dat is hem te kennen en de kracht van zijn opstanding. Sommige christenen zijn op zich goede mensen. Maar hun karakter en of wellicht ook hun verkeerde overtuigingen laten hen ten allen tijde somber en mismoedig zijn. Ze zingen prachtige liederen ook wel mee. O, welke vreugde, een kind van God te zijn. Maar dat straalt niet van hun geestelijk leven af. Ze hopen dat ze in Christus geloofd hebben. Maar als je er zo met ze over praat, dan zijn ze er toch vaak niet zo zeker van. Of ze geloven wel in het feit dat ze gered zijn, maar ze durven dat niet luid en duidelijk te verkondigen. Ze durven niet verblijd te zijn in de overtuiging dat ze aangenomen zijn in de geliefde. Eigenlijk woon je dan nog in een vallei van de schaduwen van de dood en is je ziel nog steeds zwaar belast. Het is wel heel wat jaren geleden dat ik een uitnodiging kreeg om naar aanleiding van komende paasdagen op een bejaardenmiddag te spreken in Werkendam. Ik heb daar dia's mogen laten zien van het Bijbelse werk van Rembrandt. Het thema wat ik daarvoor gekozen had was heel persoonlijk. Want ook ons, mijn paaslam, is geslacht Christus. Uitroepteken, vraagteken. Kennelijk had de broeder die de leiding had een en ander van mij gehoord. Want hij vond het nodig om voor de aanvang van de samenkomst, voordat ik het woord kreeg, voordat de samenkomst überhaupt begon, mij onder vier ogen even apart te nemen. En hij zei letterlijk tegen mij, broeder Havenkamp, ik wil u graag even vertellen hoe wij hier zijn. Nou, dat stel ik zeer op prijs, broeder. Dan kan ik daar rekening mee houden. Hij zei, wij zijn hier niet gewend om zo open en eerlijk het evangelie uit te delen als het gaat om er persoonlijk deel aan te hebben. Daar schrok ik van. Ik dacht, hoe kun je nou toch een samenkomst voor bejaarde mensen, oudere mensen, gaan beleggen? Terwijl de volheid van het evangelie en het persoonlijk deel daaraan hebben. Niet als het ware van de daken geschreeuwd mag worden. Er gebeurde op die middag iets heel bijzonders. In de eerste plaats heeft mij dat voor de pauze onnoemelijk afgeremd. Ik heb echt ervaren dat ik die middag stond te spreken met de handrem aangetrokken. Kun je wel eens hebben, hè? Als je zo wegrijdt met je auto, dat je denkt van, waarom gaat hij niet? Oh ja, handrem heb ik nog aangetrokken. In de pauze kwam er een oudere zuster van zo'n 85 jaar naast me zitten. En ze zei, broeder, mag ik u wat vertellen van mijn leven? Ik zei, ja, natuurlijk, graag. Ze zegt, ik heb zo'n levende relatie met mijn Heer en Heiland. Ik ervaar zijn aanwezigheid elke dag in mijn leven. Ik geniet ervan. Ze zegt, ik ben in mijn leven, beste broeder, meer dan 20 keer geopereerd. En elke keer heeft God mij in zijn liefdevolle genade gedragen, door die tijd heen gevoerd. Het straalde van haar gezicht af. En toen zei ze, en weet je, al die oude mensjes hier om je heen, zei ze, die praten alleen maar over wat ze mankeren, waar ze last van hebben. Ze praten over de moeite en de zorg met hun kinderen, met hun kleinkinderen, met hun achterkleinkinderen. Maar je hoort ze bijna nooit spreken over wie de Heer Jezus Christus voor hen persoonlijk is. Ze zegt, broeder, dat vind ik toch zo erg, hè? Want ik ervaar de kracht van de opgestane Heer elke dag, elk moment in mijn leven. Ik kreeg wel even een spiegel voorgehouden, dat begrijpt u wel. Het was alsof God me de vraag stelde, waarom preek je nou met de handrem op? Al vragen ze je maar één keer. Maar laat dat woord duidelijk klinken. En dat vond ik dan zo'n mooie humor van de Heer God, hè? Die broeder die mij weer dus van tevoren besproken had, bepreekt had, om het zo maar eens te zeggen, die kondigde het vervolg aan. Hij zei, we gaan eerst een mooie psalm zingen. Psalm 68, vers 10. Met die schitterende woorden daarin, hij schenkt uit goedheid zonder pijl ons het eeuwig zalig leven. En hij kan, en hij zal, en hij wil in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Ik ben achter die microfoon gestaan en ik heb een paar minuten de mensen aangekeken. Op een gegeven moment dachten ze, gaat hij nou nog wat zeggen? En ik zei, wat kent u die psalm goed? Ik zeg, ik heb niemand van u gezien die in het boekje keek. U zingt hem allemaal voluit uit uw hoofd. Ik denk dat de meesten van u dat versje al als psalmversje vroeger op school hebben geleerd. Ik zeg, u kent dus persoonlijk die prachtige psalm. Maar kent u persoonlijk ook de God over wie u die dingen hebt gezongen? Dat hij uit goedheid zonder pijl u dat eeuwige zalige leven schenkt. Het was zo bijzonder. De eerste dia die ik toen liet zien, was een houtskooltekening van Rembrandt die hij gemaakt had van de ontmoeting tussen de Heer Jezus en tussen Nicodemus. En Rembrandt heeft die geschiedenis heel goed begrepen, want hij tekent Nicodemus heel scherp, heel duidelijk, en de Heer Jezus heel vaag. En ik heb tegen de mensen gezegd, ziet u dat, hoe Rembrandt dat heeft getekend? U en ik, we zullen de Heer Jezus nooit scherp, nooit duidelijk zien, als we niet voldoen aan de oproep van de Heer Jezus, namelijk dat je opnieuw geboren moet worden. Bent u dat? Ik heb nog nooit een zaal meegemaakt waarin het zo adembenemend stil werd. Ik heb die middag ook nog maar 4 dia's laten zien, terwijl ik er eigenlijk een stuk of 20 had moeten laten zien. Maar God bepaalde me zo bij het maken van een persoonlijke keuze. En ik ben gestopt bij dat prachtige schilderij van Rembrandt, waarin je hem mee ziet trekken om dat kruis van de Heer Jezus Christus overeind te trekken. Is uw paaslam geslacht Christus? Heb ik de mensen gevraagd en ik doe het ook vanmorgen. Leeft u uit die realiteit? Ze hadden me gevraagd om bij de uitgang, bij de deur te gaan staan om de ouderen een hand te geven. Dat was een ontroerende ontmoeting met vele ouderen. Ze pakten mijn hand vast en ze knepen en ze zeiden, zo persoonlijk krijgen we dat vaak niet aangeraakt. Maar u heeft ons heel veel meegegeven om over na te denken. Wat zoekt gij de levende bij de doden? Is het misschien soms zo dat er in uw en in mijn geestelijk leven nog steeds een terrein is wat geestelijk gezien niet springlevend voor hem is? Dan zit je dus eigenlijk nog steeds in dat koude graf opgesloten. En het woord van God nodigt ons keer op keer uit. Als we het persoonlijk lezen, als we het met ons gezin lezen, als we het in de gemeente lezen, op bijbelstudieavond om bidstonden. Waarom komt u niet in de hof van de meester? Waar leven en overvloed uw geuren tegemoet treden. Waarom geniet u niet in het leven van elke dag door te wandelen in het licht met Jezus? Ik zei zojuist tegen Mieke, wat bijzonder, we zongen dat lied, zijn naam is wonderbaar. En u hebt er twee coupletten bij gezongen, die heb ik nog nooit van mijn leven gezongen. Maar wat een heerlijke woorden worden daarin gezegd. Wat een zekerheid spreekt daaruit. Zodat je elke dag mag verblijden door te wandelen in het licht met Jezus. Waarom zouden u en ik gaan twijfelen? Twijfelt u er misschien aan dat hij u niet kan reinigen van een bepaalde zonde waarin u nog steeds volhardt? Twijfelt u misschien omdat u zegt, ja, maar ik ben geestelijk zo en zo opgevoed, dat ik me nog steeds afvraag of ik wel werkelijk gered ben? Het woord van God bevestigt dat toch keer op keer. U moet niet geloven wat men tegen u zegt. U moet geloven wat dat woord van God tegen u zegt. Kom uit uw graf, broeder, zuster. Weg met die grafstemming. Want daarin zul je Christus niet vinden. Ik ontmoette enige tijd geleden een broeder, oudste. En ik zei, hoe gaat het toch met die en die in jouw gemeente? Hij zei, die is er op dit moment niet zo best aan toe. Ik ken die man. Ik ben ook ooit eens op een pastoraal bezoek bij hem geweest. Hij leed zo onnoemelijk veel pijn dat hij niet een moment achter elkaar rustig stil op zijn stoel kon zitten. Hij zat ook niet op zijn stoel, hij zat op de grond. En ik zat in de stoel en hij draaide steeds om de tafel heen om de pijn die hij had een beetje te verzachten. Je kon dat op de vloerbedekking ook zien, er liep gewoon heel spoor dat dat afgesleten was. En toch was deze man zo'n buitengewoon bijzonder liefdevol kind van God. Hij had een sticker gemaakt en die had hij op zijn invalide wagen. Geen paniek, Jezus leeft. En hij vertrouwde me ooit eens toe, Aard, als ik zo door Amsterdam rijd. Dan lezen sommige mensen dat en dan worden ze zo kwaad op het feit dat ik die sticker op mijn invalide kar heb. Dan geven ze er een schop tegenaan. En zei hij, dan voel ik nog meer pijn dan ik al dagelijks heb. Maar dat is pijn, die draag ik dan met eer. Want mijn verlosser, Jezus, leeft. En hoe mijn lichamelijke omstandigheden ook zijn. Geen paniek. Jezus leeft. Toen ik aan de broeder vroeg, hoe is het met hem? Toen zei hij, hij zit nu in een verzorgingstehuis. Hij heeft zoveel pijn gehad dat hij is gaan drinken. En daardoor is hij ook een stuk van zijn getuigenis kwijtgeraakt. Als je met christenen komt te spreken, ontdek je soms dat je hen de vraag moet stellen, wat zoek jij nou de levende bij de doden? Je mag toch leven in de kracht van de opgestane Heer. Maar dan doen we er goed aan om eerst dus heel duidelijk naar hun persoonlijke situatie te informeren. Het is zo gemakkelijk om tegen hen te zeggen, wat jongen, ben jij nou gaan drinken? Maar dat is toch niet goed voor je? Dat weten ze zelf ook wel. Maar wat is de drijfveer daarachter? Hoe is het zo ver gekomen? Ga je dan naast iemand staan om hem door de kracht van de opgestane weer te brengen tot dat volle opstandingsleven? Vanmorgen die vraag aan u en aan mij. Wat zoekt u de levende bij de doden? Wat is er levend in uw concrete situatie hier en nu? En wat doodt heel veel van die opstandingskracht? De vraag van de Heer Jezus Christus, en ik dank God voor de prachtige liederen die onze broeder en zuster in het hart heeft gegeven om vanmorgen zo met ons, met elkaar te zingen. Over die liefde van God, oneindig groot. Dan zegt de levende vanmorgen tegen u en tegen mij, waarom blijf je nog zo koesteren in de situatie die alleen maar dood in je leven? Waarom klem je je niet vast aan mij? Waarom kiezen voor zo'n grafstemming? Als de Heer Jezus hier persoonlijk zou zijn, zou hij zeggen, heb ik niet overduidelijk aan het kruis gezegd dat het volbracht is? En daarom, wees blij in de Heer en zing verheugd, amen, halleluja. Dat vond ik zo mooi van de muziekgroep die hier stond te zingen. Die wilden al zingen terwijl ze nog even moesten wachten, want er was nog een voorspelletje. Maar van bepaalde dingen kun je zo vol zijn dat je niet wachten kunt dat je aan de beurt mag. Hebt u zich wel eens afgevraagd wat de Heer Jezus nou als eerste gedaan heeft nadat hij was opgewekt door zijn vader? Weet u wat hij heeft gedaan? Hij heeft de zijnen opgezocht. En dat was hard nodig, want stuk voor stuk, ondanks het feit dat hij hen regelmatig had uitgelegd, minimaal tot 4 keer toe, dat hij moest lijden en sterven en ten derde dagen zou opstaan, ze verkeerden stuk voor stuk in een grote grafstemming. En hij heeft ze opgezocht in die grafstemming. En daarom had hij een ontmoeting met de Emmausgangers. Daarom had hij een ontmoeting met de discipelen. Daarom had hij een ontmoeting met Thomas, die maar niet kon geloven dat de Heer was opgewekt. Wat zijn uw omstandigheden die u nog vaak een soort van grafstemming bezorgen in uw leven? Is het droefheid? Is het angst? Is het zorg? Is het een beklemming over iets waar u tegenop ziet in uw leven? Het woord van God zegt vanmorgen zo duidelijk, blijf niet bij dat graf steken. Kom bij dat graf vandaan, want Jezus is daar in elk geval niet, geliefde broeder, geliefde zuster. Geen paniek meer, want u en mijn Jezus leeft. Maar zegt u, als hij daar dan niet meer is, waar is hij dan? Hij is opgestaan en staat daarom ook zelf in de kracht van zijn geest. De Heer Jezus verscheen aan Maria Magdalena. En we lezen in de schrift dat ze huilde. Ze huilde bij het graf. Maar hebt u zich wel eens afgevraagd waar ze zich eigenlijk zorgen over maakte? Waar ze ten diepste om vroeg op dat moment? Eigenlijk vroeg ze om het dode lichaam van de Heer Jezus. En aan wie vraagt ze dat? Aan de Heer Jezus zelf. Maar de grafstemming in haar deed haar niet zien dat het Jezus zelf was die haar antwoord gaf. En als de vraag deze, gaf Jezus haar toen waar ze om vroeg? Nee. Maar hij gaf haar iets oneindig veel mooiers dan ze zich ooit heeft kunnen indenken. Ze ontvangt in die levende ontmoeting haar opgestane levende Heer, die onmogelijk meer kon sterven. In Johannes 20, vers 1 lezen we over deze Maria van Magdalena woorden die ons persoonlijk allemaal iets te zeggen hebben. In Johannes 20, vers 1, daar staat: en op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog donker was, naar het graf. En zij zag dat de steen van het graf afgenomen was. Dat is een zin die hebt u misschien al zo vaak in uw leven gehoord. Maar mag ik even twee dingen eruit lichten? Ze was al heel vroeg op pad gegaan toen het nog donker was. En dan komt ze bij het graf. En de steen is weg. Mag ik u vanmorgen eens vragen? Wat ligt er als een steen op uw maag? Als het gaat om uw geestelijk leven. Oh, de muzikanten zorgen er wel voor. De klarinet en het orgel hebben ervoor gezorgd dat we uit volle borst mee konden zingen. O, welk een vreugde. Een kind van God te zijn. Maar wat ligt er als een steen op uw maag? Wat moet nog worden weggenomen? Wat zorgt ervoor dat u of ik nog steeds in een stuk duisternis, in een stuk donkerte blijven leven? Op de paasconferentie hoorde ik een heel bijzonder verhaal. Er was een hele grote zwerm met vogels bij Winterthur in Zwitserland de tunnel ingevlogen. Broeder Norbert Liet, die dat verhaal vertelde, zei: waarschijnlijk hadden ze gedacht, we nemen een wegje binnendoor. Lekker overdekt. Maar halverwege in die tunnel durfde die groep vogels, die grote zwerm van vogels, niet verder te vliegen. Hoe krijg je die nou toch uit die tunnel? En toen heeft de politie iets heel bijzonders gedaan. Ze zijn begonnen met alle lichten in de tunnel uit te doen. En toen hebben ze, beginnend op de plek waar die zwerm met vogels zich bevond, hebben ze daar het licht aangedaan. En daarna het stuk ervoor licht aangedaan. Dus wat deden die vogels? Die gingen van hun stuk naar dat volgende lichtende stuk. En tegelijkertijd sloten ze dan het licht af van het stuk wat ze verlaten hadden. En zo hebben ze die hele zwerm met vogels gedeelte voor gedeelte de tunnel uitgebreid door ze licht te geven. En zo gauw ze een plek verlaten hadden, dat weer op te vullen met duisternis. Het is alsof je Paulus hoort zeggen: vergetende wat achter mij ligt, strek ik mij uit naar dat wat voor mij ligt, om te wandelen in het licht met Jezus. Wat veroorzaakt nog duisternis in uw leven? Wat verhindert in uw leven dat de steen van het graf werkelijk wordt weggerold? Mag ik wat noemen? Gewoon gespiegeld aan het leven van deze vrouw die zo'n geweldige bevrijding heeft ervaren. Van duivelse machten die de regie over haar leven voerden. En dan kan ik me zo voorstellen als dan je het bericht krijgt, als je meemaakt dat jouw heiland, jouw Jezus die je zo verlost heeft, van zoveel gebondenheden overlijdt, dat je het niet meer zo scherp ziet zitten. Wat doet u als u in uw geestelijk leven geconfronteerd bent, wordt met iets wat u in een grafstemming houdt? Met iets wat als een steen op uw maag of als een steen op uw hart ligt. Weet je wat velen van ons dan doen? En ik durf dat vrijmoedig te zeggen, omdat ik ook zo zelf in mijn geestelijk leven bezig geweest ben. Dan ga je zoeken naar een oplossing. Dan ga je zoeken wat dat probleem waar je zo mee worstelt in je geestelijk leven, waardoor dat kan opgelost worden. En daarbij heb ik ook in mijn eigen leven ontdekt: zoek je vaak iets in plaats van iemand. Maria zit daar met al haar verdriet. En ze hoort opeens een stem in de tuin waarin ze haar verdriet aan het meedragen is. En die stem vraagt: wie? Wie zoek je? Niet wat zoek je, nee, wie zoek je? En de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat Maria niet iemand zoekt, maar iets. Ze zoekt namelijk dat dode lichaam van haar Heer. Is dat niet heel herkenbaar in uw en in mijn leven? Wat zoeken wij vaak toch in de allereerste plaats voor de oplossing van ook onze geestelijke problemen? Want daar gaat het me eigenlijk vanmorgen het meest om. Zoeken we dan niet naar iets in plaats van iemand? Heeft de Heer Jezus niet heel nadrukkelijk gezegd: zoek eerst het koninkrijk van God. Met andere woorden, zoek eerst mij. En al het andere zal u bovendien geschonken worden. Wat zijn wij in ons leven toch vaak bezig, ook als christenen, met het zoeken naar iets. Geld misschien. Succes. Waardering. Geliefd. Je geliefd willen weten. Bezit. En hoeveel van ons zijn in hun geestelijk leven niet tot de conclusie gekomen dat dat iets wat je zocht bij nader inzien gewoon niets bleek te zijn als het ging om de oplossing van datgene wat als een steen nog op jouw leven rustte. Maar wie echt zoekt, zegt de schrift, die zal vinden. Maar dan vind je niet iets. Maar dan vind je iemand. Zo wil God betrokken zijn bij u en mijn leven. God zoekt ook niet iets, maar hij zoekt iemand. U, mij. Hij laat in het Oude Testament al optekenen dat zijn ogen over de ganse aarde gaan om krachtig bij te staan en ieder weer hart volkomen naar hem uitgaat. Ziet u de tegenstelling in dit verhaal? Maria is op zoek naar iets. Waar is nou toch dat dode lichaam van degene die ik zo lief had? En Jezus is op zoek naar Maria. Naar een persoon. En met het noemen van haar naam opent hij haar ogen voor wie ze is. Voor wie hij is. Dat vind ik zo mooi van die prachtige geschiedenis uit Johannes 10. Waar staat dat de Heer Jezus zijn schapen, die naar zijn stem horen, stuk voor stuk bij name kent. En als Jezus jou en mij, u en mij, bij je naam noemt, dan doet hij dat omdat hij je werkelijk zoekt en lief heeft en niets liever wil dan dat je elk uur, elk ogenblik zijn aanwezigheid in dit leven met zoveel spanningen, met zoveel strijd, met zoveel occulte duisternis om ons heeft, zijn aanwezigheid daarin ervaart. En door Pasen krijgen wij deel aan de opstandingskracht van de Heer Jezus. Onderschat die kracht niet. In de wereld denken we in termen van pk's, paardenkracht. Of nog sterker, atoomkracht. Maar ik heb het in mijn eigen leven mogen ervaren. Die krachten wegen niet op tegen de opstandingskracht van de Heer Jezus Christus. En ik zou u willen uitdagen. Als er weer eens een steen op uw geestelijke maag, op uw geestelijke hart ligt, ga dan zingen. Jubel het dan uit. Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht in het dierbaar bloed van het lam. Door de dood heen wordt het nieuwe leven zichtbaar. Nu jaagt de dood geen angst meer aan. Want alles, alles is voldaan. En dan die prachtige zin. En wie in het geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en helle niet. Als er een probleem is in uw leven, maak dat bespreekbaar met iemand. Bespreek dat met iemand die het vermogen heeft in uw gemeente om u te laten zien dat je dan niet iets moet zoeken. Maar dat je dan moet zoeken naar hem, de levende. Ik vertel het niet graag, maar in die periode dat ik zo depressief en overspannen was, maakte iemand mij attent op zuster Ellie Beerman de Roos. Ze was in die periode 84 jaar oud. En de mensen reden elke dag af en aan bij haar prachtige bungalow in Garderen. Op zoek naar troost. En ik was daar één van. Ik zag het leven allemaal niet meer zo scherp zitten. Maar ik ontdekte opeens, als ik bij zuster Ellie Beerman de Roos ben geweest, dan geeft mij dat zo'n kick, dan kan ik er weer een poosje tegen. Nou ja, na verloop van tijd zak je dan toch weer weg. Dan ga je weer in het donker van je eigen ik op pad. Dan ervaar je niet dat de steen is weggerold. Dan ervaar je de kracht van de levende niet. En dan belde ik haar op. En dan zei ik, zuster Beerman de Roos, mag ik eens langskomen? Want ik zit weer helemaal vast. En zo heb ik dat een paar keer gedaan. En dat maakte mijn leven toch wat aangenamer. In die moeilijke periode. Tot ze in de gaten kreeg, Aart Haverkamp, jij gebruikt mij. Jij zoekt niet naar de radicale bekering en oplossing in je leven. Maar jij zoekt iets. Bij mij. Een stukje geborgenheid. Een stukje bemoediging. En aai over je bolletje. En u kunt dan maar wel zien dat ik die veel te veel heb gehad in mijn leven. En toen ik weer kwam, ik geloof dat dat de vijfde of de zesde keer was. En ik begon weer met mijn nachtverhaal. En met de steen die op mijn leven rustte. Toen zei ze, Aart, dat weet ik wel. Daar is de deur, daar ben je door binnengekomen, daar ga je nu dooruit naar buiten. 84 jaar. Ze stuurde me gewoon weg. Ze zegt, denk je dat ik mijn tijd daarvoor wil gebruiken? Om jou elke keer weer een beetje geestelijk op te kalevateren? Dag, Aart. Ik snap tot op de dag van vandaag niet hoe ik thuisgekomen ben. Als je de weg rijdt van Gadderen naar Putten, daar staan beukenbomen, die zijn zo breed, daar kan ik met mijn armen niet eens omheen. Hoe ik veilig thuisgekomen ben, hoorde ik later. Toen ik wegging, zei ze, jij wilt je leven niet radicaal veranderen. Jij wilt jezelf, Aart Havekamp, vast blijven houden. En ik werk niet mee aan die grafstemming in jouw leven. Want mijn Heer leeft. En als je haar levensverhaal kent, dat is een paar dagen voordat ze ging trouwen, opeens het bericht kreeg, je man is verongelukt. Dus haar leven diep en diep getekend door verlies en verdriet. En dan toch zo'n geloofskrachtige vrouw, vriendin trouwens van Corrie ten Boom. Ik ben met een vloers van tranen naar huis gereden. Ik zag het letterlijk en figuurlijk niet meer zitten, maar God heeft me veilig thuisgebracht. Het heeft ook wel wat met me gedaan. Opeens hield God me een spiegel voor. Waar ben je nou mee bezig? Jezus leeft. Geen paniek meer in jouw leven. En toen ik daarover na ging denken, wilde ik daar meer van weten. En op een gegeven moment heb ik er weer opgebeld. Ik denk, ze zal me wel nooit meer willen zien. Ze zei, zuster Beerman de Roos, dit en dat is er gebeurd. Mag ik alsjeblieft weer terugkomen? Graag, zei ze. En toen ik bij haar kwam, toen begon ze te bidden. En dat zal ik nooit vergeten. Ze zei, deze broeder, lieve vader, die zoekt in mij de oplossing voor zijn probleem. En het liefst zou die elke dag naar mij komen. Omdat hij denkt dat ik hem gelukkig kan maken, blij kan maken, vrede in zijn hart kan brengen. Mijn vader, u weet dat ik dat niet kan. Dat kan alleen maar uw woord, dat kan alleen maar uw geest, dat kan alleen maar de kracht van de opgestane Heer. En wilt u mij nou helpen als ik naar hem luister, met iets aan te wijzen in uw woord wat ik hem mee kan geven, zodat hij een levende relatie krijgt met u. Toen ik daar open voor kwam, zei ze, God gaat in jouw leven nog bijzondere dingen doen, jongen. Moet je nagaan, dat zeg je tegen iemand die depressief is. Daar geloof je helemaal niet in. En ik heb het aan deze zuster onder andere te danken. En aan een andere zuster die tegen me zei, jij loopt al zo lang met die zonde in je leven op je rug te torsen. En Jezus loopt al zo lang naast jou en die zegt, wanneer zou je dat zootje nou eens op mijn rug neerleggen? Want daarvoor ben ik aan het kruis gegaan. Wat heerlijk, zulke mensen. Die je in het pastoraat laten zien dat je niet iets moet zoeken, maar de iemand bij uitstek. Die in de kracht van de opgestane jou en mijn leven zo onvoorstelbaar rijk wil maken. En je hoeft momenteel maar naar buiten te lopen. En je ziet hoe dat in de natuur werkt. Elk zaadje dat in de grond wordt gestopt in deze dagen, dat moet eerst sterven aan zichzelf. En door het schilletje heen van dat zaadje komt de kracht van wat wij noemen moeder natuur naar binnen. En dat werkt uit dat dat zaadje uitgroeit tot een plant die vrucht voort gaat brengen. Komt nieuw leven in het zaadje en daardoor begint het te groeien. Als wij dood willen, echt dood willen, aan het oude, dan kan de kracht van de opgestane Jezus bij ons binnenkomen. Dan komen we echt tot leven. Dan groeien we uit tot geestelijk volmaakte mensen. Ook al zullen we dat nooit van onszelf durven zeggen. Mensen die dankzij de opstandingskracht van Jezus mogen leven tot in alle eeuwigheid. We hebben weer Pasen gevierd. Het ligt alweer een week achter ons. Maar het goede nieuws van Pasen is en blijft voor al Gods kinderen. Ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheden. En wie zegt dat? Degene die zegt, ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. Tot slot nog deze vraag. Hebt u dat kruis wat zo prominent in deze gemeente aanwezig staat, is? Hebt u dat wel eens goed bekeken? En twee balken. Weet u welke balk het langst is? De balk die loopt van boven naar beneden. Op het kruis van Golgotha heeft God in zijn Zoon zijn liefde voor u en voor mij voor eeuwig vastgelegd. Dat is een zichtbaar teken. Ik heb vroeger op school kinderen moeten leren schrijven. Ja, dat was een probleem. Maar van één letter vergeet ik nooit meer wat ik letterlijk zei. Dat was als we de hoofdletter L moesten gaan schrijven. Je neemt toch wel elke dag vitamines, hè? Dat is goed voor je. Ik ga geen reclame maken, ik ben geen drogist of wat dan ook. Maar neemt u ook elke dag vitamine L? Want dat geeft u de innerlijke kracht om staande te blijven in het strijdperk van dit leven. Want wat zei je dan tegen de kinderen? Bovenaan beginnen. Naar beneden en dan opzij. Er zijn zoveel mensen, christenen, die niet de volle opstandingskracht van Gods wegen in hun leven ervaren. Weet u waarom niet? Die begrijpen die L nog niet goed. En sommige kinderen moest ik gewoon zeggen, dat is geen L. Dat is een letter die lijkt nergens op. Want dan hadden ze dat onderstuk veel langer gemaakt dan een stukje van boven naar beneden. Hoe is dat in uw leven? Als iets nog als een steen op uw maag, op uw hart ligt, nodig de Heiland u vanmorgen uit om eens goed naar dit kruis te kijken. Zorg ervoor dat deze relatie in je leven de belangrijkste blijft. Van boven naar beneden. Dat betekent dat je in je leven bezig moet zijn met het woord van God. Niet alleen maar op zondag, maar elke dag. Zodat je je verzadigt met dat beeld van God. En bidden. En dan krijg je de opdracht om eruit te gaan. En dan vind ik dat zo mooi. Dit stuk hout is als het ware in dat hout wat van boven naar beneden loopt ingelegd. In de juiste proporties. Soms zie je een kruis en denk je, dat is niet echt een kruis. Griekse kruis vind ik niet echt een kruis. Want ze zijn alle stukken even lang. Als u en ik in ons leven voor de vraag komen door Gods woord en door Gods geest. Wat zoek jij, de levende nog bij de doden? Dan zegt God als het ware, ga terug naar het kruis. Want door een blik op het kruis, om weer te zien dat deze relatie van boven naar beneden, naar jou toe, de belangrijkste moet zijn en blijven in je leven. Door een blik op het kruis is er leven en heil. En als u aangesproken bent door het woord van God vanmorgen, omdat God u laat zien dat u bepaalde dingen in uw geestelijk leven nog te vasthoudt, waardoor de groei, de geestelijke groei, belemmerd wordt. Maak dan een afspraak met je oudste. Maak dan een afspraak met iemand met wie je al vaker dingen hebt gedeeld. Om samen niet naar iets te gaan, maar naar hem te gaan. Die gezegd heeft, zie, ik maak alle dingen nieuw. Dan kom je zondag aan zondag hier. En dan straal je die liefde van God uit. En dan zeg je als het ware tegen de mensen die de muziek en de zangleiding doen, kunnen we dat lied nog eens zingen? Boe, welke vreugde. Een kind van God te zijn. Ik ben zo blij dat ik nu een relatie heb met mijn Heer. Dat ik niet meer iets zoek, maar hem. En dat wens ik u allemaal van ganser harte voor uw persoonlijke omstandigheden toe. Glorie voor zijn grote naam. Maranatha. Halleluja. Amen.